Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Het aantal diabetespatiënten in ons land stijgt alsmaar sneller. 1 op 14 Belgen leeft met die diagnose. Bij de 65-plussers is dat bijna 1 op 5. De aangekondigde pilotenstaking kan Brussels Airlines tot 20 miljoen euro kosten. Dat is ruim een derde van de recordwinst van vorig jaar. En social media platform Reddit heeft gisteren een knalstart gemaakt op de beurs. Voor cosmetica-keten Douglas was het een valse start. Is er een IPO-revival op komst? Het is vrijdag 22 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Het aantal Belgen dat behandeld wordt voor diabetes is tussen 2021 en 2022 ruim 5% gestegen. Dat is de grootste toename op een jaar tijd. In totaal worden in ons land zo'n 810.000 patiënten behandeld. 1 op 14 Belgen zijn dat en bij de 65-plussers gaat het bijna om 1 op 5 mensen. De chronische ziekte weegt niet alleen zwaar door op het dagelijks leven van die patiënten, omdat ze hun bloedsuikerspiegel constant in de gaten moeten houden. Ook de druk op de sociale zekerheid is groot. 6 jaar geleden liepen de gezondheidskosten al op tot ruim 5,8 miljard euro. Recentere cijfers zijn er niet. Goedemorgen, Olaf Verhagen.
Goedemorgen, Bert.
Data-journalist hier bij de Tijd. Jij bent in de cijfers van het Intermutualistisch Agentschap gedoken, Olaf. Is het aantal Belgen met diabetes al langer aan het stijgen?
Absoluut, dat kan je wel zeggen. De databank van de mutualiteiten rond diabetes gaat eigenlijk terug tot 2009. En als we dan 2022, het meest recente jaar, daar tegenover zetten, dan zien we dat het aantal diabetici per 100 inwoners eigenlijk al 40% is toegenomen. Jaar na jaar neemt het aantal mensen die een diagnose krijgt wel toe, maar we zien wel dat die trend wat lijkt te versnellen. Als we kijken naar het verschil tussen 22 en 21, ja, de sprong was nooit groter dan dat jaar. Bovendien, de mutualiteiten weten enkel hoeveel mensen er medicijnen terugbetaald krijgen of specifieke zorg krijgen. Schattingen zeggen dat ongeveer 1 op de 3 mensen met diabetes het nog niet eens weten dat ze de ziekte hebben. Dus ja, we mogen er wel van uitgaan dat er nog veel meer mensen met diabetes leven dan wat we eigenlijk vandaag weten.
Ja, zijn indrukwekkende cijfers, Olaf. Zijn er ook regionale verschillen en in welke mate speelt leeftijd een rol?
Er is alleszins een groot verschil tussen Vlaanderen en Brussel enerzijds en Wallonië aan de andere kant. Als we kijken naar Wallonië, daar ligt het aantal patiënten per 100 inwoners boven de 8%. In Vlaanderen en Brussel gaat het om 6,3, 6,4%. Wat we wel zien is dat de snellere vergrijzing in Vlaanderen ervoor zorgt dat het aantal patiënten hier wat sneller oploopt. Leeftijd is absoluut een belangrijke factor, zeker voor het type 2 diabetes. Dat is de vaakst voorkomende vorm. We zien ook dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen en tussen inkomensgroepen. Mannen, zeker als ze wat ouder zijn, krijgen vaker de diagnose. Mensen met een lager inkomen krijgen ook bijna dubbel zo vaak de diagnose als mensen met een hoger inkomen.
Nou, hoe is die stijging te verklaren, Olaf?
Een belangrijke is, zeker voor, opnieuw voor type 2 diabetes, dat wordt heel vaak gelinkt aan een ongezonde levensstijl. Denk aan ongezond eten, te weinig gevarieerd eten, te weinig beweging. Roken is ook een belangrijke risicofactor. Anderzijds speelt ook de betere screening en toch ook een deel bewustwording rond diabetes wel een rol. Het wordt vaker opgepikt, laat het ons zo zeggen.
Gezonder eten en meer bewegen dus is de boodschap. De overheid wil ook nog meer inzetten op preventie en vroege diagnose. Dankjewel, Olaf.
Heel graag gedaan, met plezier.
2.
Wat is een typisch Deutsch? Wat typisch Deutsch is,
wenn man 2 Mannschaften im Turnier hat.
Höflichkeit. Höflichkeit? Das ist ja wohl ein typisch deutsches Märchen.
Een opsomming van het allemaal typisch Deutsch is, dat is de reclamespot waarmee een week geleden het nieuwe EK-truitje van Adidas voor de Duitse nationale ploeg werd voorgesteld. Maar nu blijkt dat het Duitse sportwerk de deal met die mannschaft over 3 jaar zal verliezen aan de eeuwige rivaal Nike. Een aardschok kunnen we dat noemen in sportmarketingland. Die mannschaft speelt immers al 70 jaar lang in truitjes van Adidas. Van 2027 tot 2034 wordt Nike de nieuwe kledij- en materiaalsponsor. De Duitse voetbalbond zegt dat de Amerikanen veruit het beste financieel voorstel deden en ook aantrekkelijke plannen hebben voor het amateur-, jeugd- en vrouwenvoetbal. Een pijnlijke vernedering voor het Duitse Adidas en opsteker dus voor Nike. Al gaat de sportmultinational verder ook door een moeilijkere periode, bleek gisteravond na beurs bij de presentatie van de cijfers. Omzet zat met 12,4 miljard dollar heel licht boven de verwachting, maar het is wel volledige stilstand tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het imago van must-have sportmerk lijkt wat voorbij. Nike belooft dat een vernieuwd aanbod vanaf volgend jaar zal zorgen voor meer verkoop en ook meer winst. En er moet de komende 3 jaar zo'n 2 miljard dollar bespaard worden. Vorige maand bleek al dat 2% van het personeel zal moeten opstappen. De aangekondigde pilotenstaking kan luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines ruim een derde van de recordwinst van vorig jaar kosten. De directie en de vakbonden doen vandaag nog een ultieme poging om te vermijden dat de piloten volgende week woensdag tot zaterdag, begin van de paasvakantie, dus het werk neerleggen. Er was wel al een principeakkoord over een loonsverhoging voor de piloten, maar volgens de bonden kwam de directie daarna met onaanvaardbare extra eisen. Daarop is het overleg woensdagavond dan vastgelopen. Als de vierdaagse staking volgende week doorgaat, kan die tienduizenden reizigers treffen. Kosten voor Brussels Airlines kunnen oplopen tot 20 miljoen euro. Bas Kusjes volgt de luchtvaartsector voor onze redactie en legt uit waarom.
Als de piloten gaan staken en de stakingsbereidheid vrij hoog is, zoals het nu wel lijkt, dat dus ook betekent dat heel veel vluchten dan niet doorgaan. En dan komt er een keer bij dat deze staking vrij kort van tevoren is aangekondigd. En dat betekent dat je als passagier ook extra rechten hebt op het moment dat je vlucht wordt geannuleerd. Dat is van 250 tot 600 euro per persoon. Dat zijn bedragen die Brussels Airlines van allemaal gaat moeten uitkeren. En dan is al wat, nog wat moeilijker in te schatten. Maar minstens zo belangrijk is dat een hoop mensen misschien ook wel hebben gezegd van, ik was eigenlijk van plan om mijn paasvakantie te boeken met Brussels Airlines. Maar gezien die sociale onrust doe ik dat liever niet en kies ik liever voor een andere luchtvaartmaatschappij. Nou, als je die bedragen allemaal ongeveer bij elkaar optelt, dan kom je op ongeveer 20 miljoen euro uit. En 20 miljoen euro, dat is al bijna de helft van de recordwinst waar Brussels Airlines nog maar een paar weken geleden mee uitpakt. Want dat was 53 miljoen euro.
Er staat dus heel wat op het spel voor Brussels Airlines. Afwachten of het overleg vandaag nog iets oplevert. Vakantie hoeft ook niet altijd met het vliegtuig te zijn. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat het toerisme in ons land meer dan ooit boomt. Vorig jaar waren er 44 miljoen overnachtingen in België. Een record, en dat is vooral te danken aan de Belgen zelf. Vorig jaar zijn er in ons land 2,4% meer overnachtingen geboekt dan in 2022 en 4% meer dan in het pre-coronajaar 2019. De Belgische toerismesector is daarmee beter hersteld van de pandemie dan het Europese gemiddelde. Overnachtingen worden nu ook vaker buiten het zomerseizoen geboekt. Vooral in het voorjaar is het drukker. En sinds corona gaan duidelijk meer landgenoten op vakantie in eigen land. Het aantal Belgische logés is 7% gestegen sinds 2019. Zo waren er vorig jaar zelfs iets meer Belgische dan buitenlandse toeristen. De cijfers tonen ook dat vooral de Vlaamse toeristische sector het goed doet met de helft van alle overnachtingen. De kust, Brugge en de Westhoek zijn het populairst. Gisteren hebben twee bedrijven hun debuut gemaakt op de beurs. Social media platform Reddit in de VS en cosmetica keten Douglas in Duitsland. Die laatste heeft wel een beetje een valse start gemaakt. Douglas is 12% naar beneden gedoken. Voor Reddit was er veel meer appetijt. Het aandeel heeft de eerste beursdag op ruim $50 afgesloten. Dat is 48% boven de introductieprijs. Reddit werd wereldberoemd toen een leger kleine beleggers via dat platform de beurskoers van GameStop deden exploderen. Nu staat het dus zelf op de beurs. Beleggerredacteur Evert Nerinks heeft gisteren alles gevolgd. Goedemorgen, Evert.
Goedemorgen, Bert.
Hoe is die eerste beursdag voor beide bedrijven verlopen, Evert? Niet goed voor Douglas, alvast.
Wel, bij Douglas, de cosmetica-keten die gedebuteerd heeft op de beurs van Frankfurt, was het eigenlijk een beetje een tegenvaller. Nu, dat was ook niet helemaal onverwacht, denk ik, omdat je al zag bij de plaatsing van die aandelen dat de appetijt niet zo heel groot was. Mm-hmm. En bovendien is het een bedrijf dat naar de beurs is gebracht om een groot deel van zijn schulden af te lossen. Ja, iets wat beleggers zeker in deze tijden met hoge rente niet heel graag zien. Hè.
Ja, Reddit deed het veel beter. Evert, daar grote verrassingen?
Van Reddit was de verwachting wel dat de handel zeer volatiel zou zijn en zeer onvoorspelbaar in die eerste dagen. En dat hebben we ook gezien meteen, hè, dat in de eerste minuten het aandeel meteen 40 en dan 70% hoger schoot. Dus ja, een zeer volatiele handel. Dat werd wel verwacht, ten eerste omdat het bedrijf x aantal aandelen had voorbehouden voor de gebruikers en die konden die aandelen eigenlijk meteen verkopen. Onvoorspelbaar om te zien in welke mate die dat ook zouden doen. En daarnaast is Reddit ook een bedrijf dat ook nog geen winst maakt, dus het was een beetje aftasten van, kijk, willen beleggers eigenlijk wel kopen zoiets in deze tijden?
Dat blijkt dus wel degelijk het geval. Wat zegt dat nu, Evert, over het beursklimaat? Komen de IPO's, de beursintroducties, weer meer op gang?
Ja, op zich zie je nu wel dat die markt voor beursintroducties toch weer een beetje begint op te leven. Ik zou niet zeggen dat die al op volle kracht terug is. Maar 2023 was heel rustig. Hè. Wel een paar beursintroducties, maar niet heel veel. En dan denk ik dat 2024, dat we toch wel een stuk meer nieuwe beursintroducties gaan zien. Al denk ik niet dat we snel terug aan het niveau van 2021 en voordien zitten, omdat die rente nu eenmaal hoger is en beleggers zijn nu eenmaal ja, voorzichtiger over waarin ze willen beleggen. Maar ik denk wel dat we dit jaar toch wat meer nieuwe bedrijven naar de beurs gaan zien trekken.
Dankjewel, Evert.
Graag gedaan, Bert.
Vandaag is er trouwens al een nieuwe IPO. Galderma, Zwitserse fabrikant van huidverzorgingsproducten, debuteert op de beurs van Zürich. Het is ontstaan als een joint venture tussen L'Oréal en Nestlé. Het wordt dus een van de grootste Europese beursintroducties van het jaar. Zes.
Gentlemen, with this chip exchange, we enter the final phase of the game, which means no more buy-ins.
40,500,000 all in.
Raise all in. Iconische filmscène uit Casino Royale met James Bond. Als acteur Daniel Craig vanavond nog geen plannen zou hebben, dan is de opening van het nieuwe casino in Middelkerke misschien nog wel een goede tip. Voorkennis. 8 jaar na de eerste aanbesteding opent het nieuwe casino in Middelkerke vandaag eindelijk de deuren. Het markante gebouw op de Zeedijk heeft de vorm van een aanmeerpaal voor boten. Eerst moest het eruit zien als een golf, maar in de loop der jaren zijn wel meer dingen veranderd. In het begin stapte politicus Jean-Marie de Dekker, die toen oppositielid was, naar de rechter, omdat er volgens hem gefraudeerd zou zijn bij de gunning van het casino. Pittig detail, het smeergeld voor de toenmalige burgemeester zou verstopt hebben gezeten in edities van, jawel, de tijd. Maar de oud-gemeenteraadsleden werden vrijgesproken bij gebrek aan bewijzen. Intussen had de Dekker, die 5 jaar geleden burgemeester van Middelkerke werd, wel al een streep getrokken door het project. Nadien werd het gegund aan een andere bouwgroep, Nautilus. Die bouwde naast een speelhal ook een hotel met 60 kamers, een evenementenzaal, een restaurant en een ondergrondse parking. Finale kostprijs 70 miljoen euro, bijna 30 miljoen meer dan de eerste raming. Maar dat heeft de Dekker er wel voor over om zijn kustgemeente af te helpen van zijn toch nogal saaie imago. 7. Wie wel eens in Antwerpen komt, heeft de voorbije weken al gezien dat daar aan het KMSKA, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, een zeer grote foto uithangt van kunstenaar Jeff Verheijen. Die foto kondigt een tentoonstelling aan van het werk van de man en chef cultuur Koen van Boksem heeft die expo al kunnen bekijken. Goedemorgen, Koen.
Goedemorgen, Bert.
Koen, ik ga daar eerlijk in zijn. Ik ken Jeff Verheijen niet. Wie was die man?
Jeff Verheijen was een Vlaamse kunstenaar, geboren in Ietinchem. En in de jaren 50 en 60 was hij een van de grote avant-garde kunstenaars in ons land. Hij is eigenlijk, dat je hem niet kent, Bert, is geen schande, denk ik, want hij is eigenlijk vergeten. En deze tentoonstelling wil iets doen aan die vergetelheid. Het is een samenwerking tussen het KMSKA en het MUCA. Dat is wel erg belangrijk, omdat hij is eigenlijk een brugfiguur tussen oude kunst en nieuwe hedendaagse kunst.
Avant-garde kunstenaar Koen, wat voor werk heeft hij gemaakt?
Wel, Jeff Verheijen was oorspronkelijk een keramist, dus hij maakte heel veel mooie keramieke sculpturen, zijn er ook te zien op de tentoonstelling, maar hij was toch in de eerste plaats een schilder. Je moet snappen, de avant-garde in de jaren 50 en 60, dat was de periode dat de schilderkunst eigenlijk dood was verklaard. Het moest allemaal anders, maar Jeff Verheijen, die bleef zweren bij de schilderkunst. Alleen deed hij dat op een iets andere manier dan de klassieke schilderkunst. Hij zocht in zijn werk naar de oneindigheid, naar de kosmos. En hij wilde het licht op een heel speciale manier vangen in zijn schilderijen. Dat klinkt allemaal heel esoterisch en dat is het ook een beetje. Maar het knappe aan de tentoonstelling en aan het werk van Jeff Verheijen is dat hij zijn conceptuele schilderkunst koppelde aan een grote tastbaarheid. En daarmee bedoel ik, zijn schilderijen zijn gewoon enorm mooi om naar te kijken. Mm-hmm. En in de tentoonstelling in het KMSKA, die toont ook die schoonheid zonder afbreuk te doen aan de filosofische en conceptuele achtergrond van Scheffer-Heyen.
Mm-hmm. Klinkt alsof je er wel van onder de indruk was, Koen.
Ja, ik was zeker van onder de indruk, want ik mag het eigenlijk zeggen, Bert, maar net als jij kende ik Scheffer-Heyen niet zo goed. Maar los van de intrinsieke kwaliteit van zijn werken, geeft de tentoonstelling ook een heel mooi tijdbeeld van de avant-garde in Europa. Want Scheffer-Heyen was heel goed bevriend met Lucio Fontana, die je waarschijnlijk kent van zijn kunstwerken waarin hij met een mes inkepingen maakt. En Gunther Uecker, dat is de man van de nagelkunst. Zij waren eigenlijk een soort van triumviraat dat mee aan de basis lag van de avant-garde in de jaren 50 en 60 en ook nog 70. En dat komt heel mooi tot uiting in deze tentoonstelling.
Dankjewel, Koen.
Graag gedaan, Bert.
Vanaf morgen dus Scheffer-Heyen in het KNSKA en natuurlijk ook het stuk van Koen dan in de Weekendkrant. Dan wees de laatste de zeven van deze week er weer op. Maandag zijn we er weer om met een gast vooruit te blikken naar de week die dan start. Deze keer doen we dat met econoom en stichter van Econopolis, Geert Noes. Maar het wordt een regenachtig weekend, dus is er tijd genoeg om een dikke zaterdagse krant te lezen. Daarin de zoektocht naar het eeuwig leven worden we straks allemaal 100 en topfit. Interview met Kaja Kallas, de invloedrijke premier van Estland, die de militaire renaissance in Europa aanjaagt. En iedereen kent de Koning Boudewijn Stichting, maar er zijn duizenden private stichtingen in ons land. We zijn in die wereld gedoken, zo stoten we op de rijkste families, bekende kunstenaars, maar ook vreemde constructies. Meer daarover dus in de Weekendkrant. En we droppen morgen ook in de zeven extra over die stichtingen. Hou dit kanaal dus in de gaten. Voilà, helemaal rond daarmee. Fijn weekend straks en tot maandag.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.